Dit is een BNR-podcast.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 212 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft, de eerste van dit jaar.
En je zegt aflevering 212, 212. Nou, in het geval van Polen hadden we ook kunnen zeggen 112.
Want?
Want we gaan weer naar Polen toe, het land dat we hebben gevolgd vanwege de Poolse parlementsverkiezingen. En het is daar nog niet klaar.
Nog langer niet.
De uitslag is er wel, maar de pleuris is in de tussentijd ook uitgebroken.
De pleuris is zeker uitgebroken. Het is een achtbaan sinds die verkiezingsuitslag op 15 oktober. En deze week kunnen we eigenlijk wel stellen, barstte de politieke bom.
Ja, hoe is het de Poolse politiek de afgelopen 3 maanden vergaan? Sinds die verkiezingsuitslag.
Historisch.
Historisch, maar we kunnen ook wel zeggen de eerste 100 dagen van Tusk. Dat is een hondenbaan.
Mm-hmm.
We bespreken het deze aflevering met onze man in Polen, Michiel van Blommestein. Die ons ook zo vakkundig door de verkiezingsavond heeft geleid tijdens onze X-Spaces.
Yes, Michiel, welkom vanuit Warschau.
Hallo.
Dit zijn voor jou de momenten, toch? Hier zit je van te smullen, of niet?
Nee, hier zit ik niet om te smullen. Hier is het... Het smullen is een groot woord. Er gebeurt continu wat en dat houdt het wel interessant. Maar zo af en toe dan wordt het ook wel heel erg veel, hoor. Om het allemaal bij te houden.
Dus, je bedoelt, af en toe ben je ook gewoon inwoner van Polen en schaam je je kapot voor wat er gebeurt?
Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja.
Nou ja, dan hopen we misschien dit als een soort therapeutische sessie te gaan behandelen. Dat je misschien van je schaamte af bent na deze aflevering.
Nou, ben benieuwd.
Enfin, alles in de Perestrooikast kan ten oosten van alles in de Perestrooikast, ten oosten van de rivier de Elbe, kan de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ook niet in 2024. BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert Jan Laan.
En dit is BNR Perestrooikast. Geert-Jan, je was op vakantie in Polen de afgelopen weken. Heb je nog iets meegekregen van dit rumoer?
Poznań jedzie do Warszawy. Poznań jedzie do Warszawy.
Dit rumoer.
Poznań jedzie do Warszawy.
Je moet lachen.
Poznań jedzie do Warszawy.
Dit was in...
Poznań jedzie.
Ja, vertel maar.
Dit was in Poznań.
Ja.
Daar was je ook of niet?
Ja, op doorreis, maar daar zijn we niet uitgestapt.
Oké, dit was op Poznań. Dit zijn,
stopt dit ooit?
Ja, nee. Dit zijn PiS-aanhangers die op naar Warschau willen om het op te nemen voor DVP.
Ja, dat zeggen ze.
De mediazender. Die,
Nou, ik ben eind december in Polen geweest, in Warschau. We waren op vakantie bij vrienden. En ik kwam er eigenlijk... vrij laat achter dat ik sliep op een locatie die maar 2 metrohaltes eigenlijk verwijderd was van TVP.
Uh-huh.
Van de publieke omroep waarvan nu geopperd wordt dat die gesaneerd moet worden. Daar is Donald Tusk ook al een beetje mee begonnen. Maar goed, nu is er dus weer heibel in de tent. En daar begon het eigenlijk mee. De eerste grote protesten leken toen... te beginnen, dat was dan denk ik even uit mijn hoofd zo rond 20 december, denk ik.
Uh-huh.
En ik heb op dat moment mezelf in moeten houden. Uh-huh. Ik ben journalist en ook qua karakter heb ik enorm last van FOMO. En
FOMO?
Fear of missing out, dat is ook zo'n mooi woord. Ja, is er een goed Nederlands woord voor?
Geen idee.
Nou, ik wil gewoon overal bij zijn.
Mm-hmm.
En zeker als het in de buurt is. En ik heb op dat moment me toch weten te beheersen. Dan denk je toch van, ja, je bent op vakantie met vrouw en kind. En mm-hmm. Morgen weer vroeg op. Dus waarom zou ik vanavond laat nog naar het tv-gebouw gaan? Maar achteraf denk ik, nu het toch weer 4 weken later ook zo uit de hand is gelopen. Van potverdikkie, ik had er even moeten gaan kijken. Ik heb er natuurlijk wel met vrienden over gesproken. Ik heb wel de kranten erbij gepakt. Michiel en ik hebben nog een kopje koffie gedronken en even de stand van het land ook wel doorgenomen. Maar ik had dit gewoon even moeten doen. Want ik zat er dus vlakbij, maar ik was me er niet zo, zo bewust van.
Dit is een last die je de rest van je leven mee moet torsen, denk ik.
Afhankelijk van of de geest weer in de fles kan. En dat is me nog niet helemaal duidelijk welke kant dit uitgaat. Want wij nemen deze podcast, deze Perestroikast ook op. Vlak voordat er een groot peace-protest in Warschau is. Dus wij spreken Michiel in Warschau vlak voordat dat protest gaat losbarsten. En we weten niet of dat protest weer nieuwe dynamiek met zich mee gaat brengen. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar we nu staan in dit Poolse protestgebeuren. In deze machtsstrijd eigenlijk tussen Donald Tusk, die aan de ene kant met andere pro-democratische partijen legitiem de verkiezingen heeft gewonnen. En aan de andere kant de PiS-partij, die 8 jaar lang heeft geregeerd. En nog steeds ook de winnende partij was bij de laatste parlementsverkiezingen. Maar niet met een groot genoeg mandaat om te gaan regeren. Dus ja, er zijn daarna dus protesten ontstaan. En ik heb eigenlijk geen idee welke kant dit nu verder uitgaat.
Nou, Michiel, verlos ons dan meteen maar met een antwoord. Nee. Komen zo meteen.
Verder had ik een leuke vakantie.
Ja. Had ik een leuke vakantie?
Ja, ik weet het ook niet. Dit was een leuke. Nou, ik weet het ook niet. Dus dit was een leuke aflevering, jongens. Nee.
Oké, okay, maar Michiel, kon jij je beheersen? Als in, of ben je wel naar al die protesten gegaan die de afgelopen weken gaande waren?
Nee, ik heb me ook wel redelijk beheerst. Ik ben meer iemand die liever achteraf de dingen bekijkt. Dan dat het op de heet van, dan dat ik er op het heetst van de snede meteen ertussenin ga springen. Vooral ook omdat het, het kan elke dag weer anders zijn. Ja. De duiding die je dan, laten we zeggen, op 19 december doet, die hoeft op 20 december al lang niet meer te gelden. Dus ik hou er wel van om de dingen een beetje, om de aap uit de boom te kijken eerst.
Nee, of verstandig.
Ik ga zeggen.
De aap uit de boom.
Zoiets, ja. We snappen
wat
je
bedoelt, de kat uit de boom.
Aap uit de mouw.
Aap uit de mouw, kat uit de mouw.
Maar nee, het is toch ook wel weer een keer verfrissend dat je, Floris, jij zit hier dus met twee mensen.
Ja,
die zeggen, we weten het eigenlijk niet.
Ja, daar schiet ik weinig mee op. Ik was juist deze aflevering helemaal, denk nou, ga ik het eindelijk weten hoe het zit.
Als Michiel en ik nou 15 minuten lang even ons best doen en proberen te duiden wat we weten en te kijken waar we staan. Ben je daarbij geholpen?
Ja, even beginnen, dat is goed. Maar misschien even beginnen wat er in de afgelopen weken tot deze week is gebeurd. Even een soort van vogelvlucht.
Zullen we dan beginnen, Michiel, bij toch de protesten bij TVP. Dus ik denk, 4 weken geleden, toen begon het eigenlijk, hè, denk ik.
Dat is de aanleiding. Niet nog eerst het gedoe om coalitievorming. Dat was wat je in de weken na 5 oktober
zag. Nee, dat was allemaal.
Nee, maar goed, we zitten nu ook weer op een ander punt met ministers die zijn opgepakt en zo. Maar laten we bij TVP
laten
beginnen.
Laten we bij de eerste protesten beginnen. Ja. Go your gang. Ja. Michiel?
Nou, go your gang. Nou, het komt er eigenlijk op neer. Hè? Zoals ik al tijdens de verkiezingavond een beetje aangaf, van een van de eerste dingen die de regering Tusk wil doen is TVP hervormen. Want wie TVP heeft gevolgd de afgelopen 8 jaar, die is volgens mij er niet veel beter van geworden. Het was echt grotesk wat daar aan de hand was. Ik zeg het niet licht, maar het waren Noord-Koreaanse toestanden daar. Mm-hmm. En dat was een van de verkiezingsbelofte eigenlijk van Tusk aan zijn achterban. Van als wij aan de macht komen, dan gaat TVP gewoon helemaal op de schop. Dan gaan we dat helemaal hervormen. En dan gaan we het ook zekeren. Of ervoor zorgen dat het in de toekomst niet zo'n propagandakanaal kan worden. Zoals dat nu onder PiS is gebeurd. Toen Tusk eindelijk zijn regering kon vormen. Hè, want er zat nog een periode tussen de verkiezingen, formatie en de vorming van de regering Tusk. Hè, want de president die gaf, zoals we toen al aangaven, de opdracht aan PiS als grootste partij vormen regering. Is niet gelukt. Toen pas mocht Tusk van het parlement een regering vormen. En dat ging erg snel, want dat was alle afspraken lagen er al. Een van de eerste dingen die ze inderdaad hebben gedaan is een motie in het parlement van doe iets aan TVP en ook aan PAP, dat is het persbureau en Poolse Radio, maar even laten we ons even richten op TVP. En op basis van die motie heeft de minister van Cultuur meteen ook op basis van een vaag wetsartikel in het civiel rechtboek of wat dan ook, heeft hij eigenlijk het bestuur van TVP aan de kant gezet en een nieuw bestuur geïnstalleerd. Mm-hmm. Van de een op andere dag. Dat is echt baf, boem, weg ermee.
Dat ging potklaps, hè?
Gegaan.
Ook in de uitzending.
Ja, dat ging echt heel potklaps. En dat was heel, heel plotseling. Hè? Dat was dat was volgens mij ergens de 18e of de 17e december dat gebeurde. En meteen op de 19e december, dat was een dinsdag. Maandag was het heel onduidelijk. Alle nieuwsprogramma's, er waren geen nieuwsprogramma's op die maandag, dus op de 18e. Op TVP, TVP Info, het 24 uur nieuwskanaal, dat zond een ander signaal uit. Er waren geen nieuwsprogramma's op TVP op de 18e. En op de 19e is dan eindelijk in het nieuwe format, met nieuwe presentatoren, een nieuw nieuwsprogramma gelanceerd. Mm-hmm. Een journaal. Wat zat daarachter? Nou ja, toen dat gebeurde, toen dat besturen ontsloegen, is het oude bestuur, hè, dus dat onder PiS is geïnstalleerd, eigenlijk in bezettingsmodus gegaan. Ze hebben daar gebouwen bezet van TVP. En in één gebouw lukte dat, in een ander gebouw lukte dat niet. Waardoor de chaos, waardoor je echt chaos had. Je had eigenlijk op een gegeven moment twee TVP's. Hè, de oude en zeg maar de nieuwe. En er is zeg maar bezetting geweest. De parlementariërs van PiS hebben zich er tegenaan bemoeid. Zijn in die gebouwen gaan zitten om te voorkomen dat nieuwe medewerkers daar naar binnen konden, et cetera. Er circuleert ook een filmpje van een van de bestuurders die dan naar binnen ging. En werd gevraagd van, kunt u zich, zich legitimeren? Wie bent u? Et cetera. Je bent een indringer. Mm-hmm. Één groot chaos. En dat is nu ondertussen iets wat gekalmeerd. In de zin van dat TVP, de studio's zijn nu wel, zeg maar, onder nieuw management. Mm-hmm. Nog maar zeggen. Maar bijvoorbeeld het Twitterkanaal en de andere social media, dat is nog in de handen van, ik zou maar zeggen, de oude garde.
Ja, iemand heeft nog het wachtwoord.
Precies, daar komt het op neer. En die doet gewoon het oude, zoals we TVP kennen, onder Piet.
En de website ook?
Nee, de website zelf niet. Maar de social media's wel.
Dat is toch ongelooflijk?
Om het nog bizarder te maken eigenlijk, TV Republica, dat is een commerciële rechtse zender. Daar worden nu programma's van TVP, die eerst op TVP verschenen en nu dus van de buis zijn gehaald, die worden daar uitgezonden. Ook met plofkappen van TVP in beeld, met TVP, merkrecht logo's in beeld, alles. Dus het is heel, heel, heel maf eigenlijk wat er aan de hand is.
Maar dan hebben we het TVP-verhaal een soort van geparkeerd, denk ik. En dan gaat dat eigenlijk...
Het is nog ingewikkelder. Want gisteren heeft een bestuursrechter heeft uitgesproken dat die eerste overname van de minister van Cultuur...
Dus het vervangen van oude mensen, toch?
Nee.
Daar sprak de rechter dus
het is nog ingewikkelder.
Het is nog ingewikkelder. Okay. Gisteren heeft een rechtbank uitgesproken dat die manier, dus het ontslaan van het bestuur, dat niet mocht.
Ja, ontslaan of het... Ik laat het niet aan woord. Sorry.
Ja, het ontslaan. Het mocht niet.
Mm-hmm, ja.
Maar in de tussentijd is er weer iets anders gebeurd. En dit is ook belangrijk. En ik weet het. Dat, ik voel me nu ook als die als in die meme van die gast die iets probeert uit te leggen met een sigaar in zijn mond. Ja. Met een sigaret in zijn mond. In de tussentijd heeft de president, president Duda, heeft zich er ook mee bemoeid.
Mm-hmm.
Die heeft een wetsvoorstel voor het budget. Waarin onder meer een paar miljard stond gereserveerd voor, voor TVP, voor de publieke omroep, heeft hij gevetoed. Gezegd van ja, wat ze met TVP hebben gedaan, dat is tegen de grondwet en dat kan ik niet accepteren. Dus ik veto het hele wetsvoorstel rond dat budget. En dat is als argument gebruikt om een tweede mechaniek in werking te zetten, waarbij TVP in stand van liquidatie wordt gezet, dus dat alsof het failliet zou gaan. Mm-hmm. Waardoor de minister zelf een liquidator kon aanstellen, die eigenlijk gewoon de controle overneemt over TVP.
En even tussendoor.
Heb je het nog niet?
Ja, maar daarom even tussendoor. Het is allemaal te bizar voor woorden en ingewikkeld om te volgen. En als jij vraagt, snap je het nog? Dan zeg ik ja. Een klein stemmetje in mij zegt nee. Ja,
dat heb ik ook.
Maar alles wat hier gebeurt kan, is mogelijk.
Wettig bedoel je.
President Duda opereert tegen de marges aan, maar binnen alles wat hij heeft en mag en kan als president, toch? Omdat ook de pro-democratische partijen, die dus samen nu een regering onder Tusk vormen, niet boven een bepaald percentage in het parlement uitkomen, waardoor ze onder om de president heen kunnen werken.
Ja.
Want dan hadden ze 60% van de stemmen moeten hebben, maar dat hebben ze niet. Dus bij voorstellen die ze doen om bijvoorbeeld een begroting in te dienen of om wetten aan te nemen of wat dan ook, hebben ze te weinig mandaat in het parlement. En hebben ze dus alsnog, moet het langs de president. Of dat recht heeft de president, want die is dus niet, die kan niet buitenspel gezet worden. Dat maakt het allemaal zo bizar. Maar nee. Het is dus mogelijk.
Ja, nou, wat ze dus proberen de hele tijd, waarom gaat het op zo'n manier? Juist om wat jij zegt, Geert-Jan. Ze kunnen dit soort dingen dus niet via wetten regelen. Als ze een wet zouden indienen van wij gaan nu TVP veranderen, dan zegt doe daar nee, veto, doe ik niet. Op het moment dat ze dat op een andere manier, dus buiten de wetgeving om, buiten nieuwe wetten om proberen, kijk, dat is iets anders. Dan heeft Duda niks te vetoen in principe. Maar wat doet Duda? Die gaat vervolgens op een andere manier te werk. Die gaat bijvoorbeeld een budgetwet, waar TVP maar een onderdeel van uitmaakt, gaat hij gewoon helemaal vetoen. Om die regering dwars te zitten. Nou, dat hebben ze dus, maar dat bleek dus weer een val te zijn. Want dat hebben ze als argument gebruikt om die liquidatietoestand uit te roepen. Om dat toestand van faillissement uit te roepen op TVP.
Nou, wat zijn
en dat
net
is een volledig legale methode. Daar zijn juristen het over eens. Dat kan gewoon.
Maar zo even zei je dat de huidige meerderheidspartijen, of die coalitie vormen, regeringspartijen, het wel of niet buiten de wet kunnen doen, dit met TVP?
Ja, het is een beetje Schrödinger's wet wat dat betreft. Het kan wel en het kan niet. Ze probeerden het eerst op een hele botte manier. Ja, een bepaling voor commerciële bedrijven. Die bepalen van, nou ja, goed, als jij dan de meerderheid van de aandelen hebt, dan kun jij het bestuur ontslaan. Maar goed, dit is een bestaatsbedrijf. Hè? Dit is een bedrijf dat in de handen is van de overheid. Dus dan zegt ze van, ja, wij zijn als regering, er wordt gewoon gezegd, wij zijn de aandeelhouders, dus wij hebben daar gewoon volledig macht over. Maar er is gewoon een aparte wet op de media, die door PiS weliswaar ook is veranderd weer om nog meer in te metselen. Maar daar zijn gewoon procedures voor die ze op die manier heel bot probeerden te ontwijken. Nou, dat mocht niet volgens de rechter. En nu gebruiken ze dus een methode waarvoor die volgens juristen wel gewoon helemaal legaal is. Ook een manier om wetten mee te omzeilen. Maar toch, in dit geval mochten ze. En dan vraag je toch, waarom deden ze dat dan niet direct? Maar goed, dat zijn weer van die dingen, dat speelt allemaal in achterkamertjes waarom ze dat doen.
Ja.
Het lijkt er sterk op dat ze Duda in de val probeerde te lokken. Dus dat ze inderdaad zoiets van, nou, dan gaat Duda reageren, dan gaat hij een veto doen en dan doen we dat. Zodat we een reden hebben die we naar buiten kunnen brengen van wij hebben het zo gedaan omdat de president niet voor reden vatbaar is.
Oké, Michiel, omdat we de luisteraar hebben beloofd te kijken of we dit überhaupt in een kwartier kunnen uitleggen. Even een bruggetje maken, er gebeurt natuurlijk van alles als er een nieuwe regering is. En zeker als die het beleid van een regering die 8 jaar lang aan de knop heeft gezeten bijna totaal ongedaan wil maken. En dan zit er nog een president bij. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Ja. Dat snap ik. We hebben blikvangers. En de blikvangers zijn de bizarre situatie bij de Staats-TV, bij TVP, die we hebben gezien bij de publieke omroep. Ja. En de andere blikvanger is wat zich nu rond het presidentieel paleis van Duda afspeelt. Wat is handig? Om eerst uit te leggen wat daar speelt of om gelijk een verbinding te maken met wat zich bij TVP heeft afgespeeld?
Dit is het eerste.
Nou ja, dat van TVP, ja, nou ja, goed, sowieso. Hè. Dat van TVP, nu dat in liquidatie gezet, lijkt het wel dat de regering op dat punt wel een beetje heeft gewonnen. Ook omdat het alleen maar echt de harde kern van PiS is die daar...
Oké, alleen de Twitter-account is dus nog een issue. Maar daar komen ze dan wel weer overheen.
Ja, dat zal wel weer. Daar komt wel weer een gerechtelijk geval uit.
Okay.
Uiteindelijk lijkt de regering dat wel te doen.
Nou, dan naar het presidentieel paleis. Ik liep daar nog rond 20 december. Prachtige foto's gemaakt daar. Bij Krakowskie Przedmieście is dat, geloof ik, hè? En niks aan het handje. Er staat zo'n mooi standbeeld. En Europese vlag, Poolse vlag. Leuke kerstlampjes. En nu is het oorlog. Vertel.
Ja, nou ja, het komt erop neer dat dit is een ander... dit is een heel ander onderwerp, hoor. Maar het komt erop neer. Er zijn twee politici van PiS, hè, waarvan eentje heel prominent is. Dat is Mariusz Kamiński. Kamiński is echt een vertrouweling van Kaczyński, de partijleider. En voormalig ook minister van Binnenlandse Zaken en coördinator van de Veiligheidsdiensten zijn vorige regering. Echt wel een hoge pief binnen die partij. Die is samen met een andere politicus veroordeeld, voor machtsmisbruik. Maar niet tijdens de afgelopen regeringsperiodes, maar voor iets dat zich in 2007 afspeelde toen hij de chef was van het anticorruptiebureau.
Okay.
Wat hij heeft gedaan, hij heeft een operatie, nou ja, heel kort, het komt erop neer, hij heeft een operatie opgezet waarbij er uitlokking in het spel was. Er werd uitgelokt, er werd corruptie uitgelokt. Daar komt het op neer.
Vervelend, veroordeeld.
Zoek maar op, ja precies, veroordeeld. Hij werd al in 2015 door een lage rechter veroordeeld, schuldig bevonden. En in Polen heet dat dan, dat is dan een niet bindend oordeel. Dus dan kun je, zolang je nog in beroep kunt, dan is dat oordeel nog niet, is die veroordeling nog niet van kracht.
Mm-hmm.
Maar toen was Duda net president geworden. En wat deed Duda, nog voordat het van kracht werd, hij gebruikte zijn gratiemacht. Hij zei van, ik verleen die twee gratie. En omdat ze niet definitief zijn veroordeeld, hebben ze ook geen strafblad. Want normaal gesproken, als jij bent veroordeeld en je zit in de gevangenis en je krijgt gratie van de president, dan is dat wel zo. Dan wordt wel gezegd van ja, je was wel schuldig hoor. En dat strafblad, dat blijft ook gewoon. Maar je mag de gevangenis uit. Dat is hoe gratie werkt meestal, kort door de bocht. En in dit geval was het zo van, ja, ze zijn nog niet eens veroordeeld en dan al gratie. Nou, iedereen zei toen al van, dat mag helemaal niet. De reden dat ze dat deden was, daar lijkt het althans op, zodat ze nog wel publieke functies kunnen uitoefenen. Vooral voor Kamiński is dat heel belangrijk. Die is later ook inderdaad minister geworden en zo. En heel toevallig, nu die nieuwe regering er zit, heeft een hogere rechter heeft gezegd van, dat gratie, die gratie uit 2015... Ja, die is dus niet geldig. Dus we veroordelen ze gewoon tot 2 jaar cel. En dat oordeel is wel wetsbindend. Nou, Duda, die op hoge poten van nemen en gratie uit 2015 was wel geldig, et cetera. En die weigert daarom ook om opnieuw gratie te verlenen, wat hij gewoon kan. Maar die twee die probeerden dus hun toevlucht te zoeken tot het presidentiële paleis. Er werd een arrestatiebevel uitgegeven. Bij hun op de deur klopte de politie. Waren ze al in het paleis. En het leek erop dat ze zich in het paleis wilden verbergen. Dat de politie daar niet naar binnen kan om ze te arresteren.
Ja? Omdat de politie niet zomaar het paleis van de president in mag.
Nou ja, dat is dus het grappige. Het mag wel.
Oh god, ook
alleen. Nee. Dit is Pac-Man. Dit is levend Pac-Man wat ze moesten spelen. Want de politie, op het moment dat ze in het paleis de president zouden tegenkomen, ja, dan kan de president zeggen van, jongens, wegwezen. Ja?
Oh,
jullie hebben
en dan ben je game over.
Dan ben je game over, daar komt het op neer. Dus ze moesten een manier vinden om om wel het paleis binnen te komen zonder de president tegen te komen en die twee te arresteren.
Wacht even, okay. Even weg. Ik ben heel visueel ingesteld. Dus we hebben dat prachtige presidentiële paleis. We hebben twee voormalige ministers. Die zijn bang dat ze de gevangenis in moeten. Die gaan naar het presidentieel paleis. En die gaan daar het paleis in dat dus ook wel een doolhof is. En dan gaat de politie en die gaat achter ze aan. En de politie mag ze pakken, maar alleen als ze dan niet president Duda tegenkomen, die daar toevallig in zijn ochtendjas staat. Want dan moeten ze weg.
Daar kwam het wel op neer, ja.
Duda was ook even weg.
Ja, Duda was even weg. Die had even wat verplichtingen buiten het presidentiële paleis. Die moest naar zijn ambtskantoor even verderop. Voor iets, voor een van ik weet niet wat. Ook niet belangrijk. Hij moest even weg. En toen zijn ze naar binnen gegaan om die twee te arresteren. Het grappige, en dit verhaal, dat is echt te bizar voor woorden. En het is niet bevestigd, maar het is gewoon te grappig. Of eigenlijk te markant om niet te melden.
Ja,
het verhaal gaat.
Wacht heel even, Michiel. Want ik moet heel even. Ik ben heel ongelukkig door alle technische problemen. Ik moet even naar een live uitzending.
Oh.
Dus of jij en Floris even door kunnen gaan. Maar ik ben er dan dus.
Ja.
Ik ben er dan dus zogenaamd. Aito.
Aito.
Oké. Okay. Hoi.
Ga door, Michiel.
Nou, om het nog erger te maken. En dit verhaal is niet bevestigd. Maar het is te markant om niet te noemen. Toen Duda vanuit dat. Uit in dat paleis hoorde van de politie is het paleis ingegaan om die twee te arresteren. Probeerde hij zo snel mogelijk weer terug te gaan. Ja, dus meteen hop in zijn auto en hop scheuren naar het paleis om de politie dat gebouw uit te gooien. Maar volgens de overlevering stond er juist op dat moment een stadsbus in de weg, waardoor de presidentiële kolonne even niet weg kon. Eventjes een paar minuten op zijn plek bleef staan.
Het klinkt allemaal geweldig weer.
Vanuit PIS is er nu natuurlijk samenzwering van. Dat is het werk van burgemeester Tchaskovsky van Warschau. Die expres een stadsbus op zo'n plek heeft neergezet. Waardoor Duda gehinderd werd in het beschermen van die twee politici.
Ja. Wat als je kijkt naar die TVP en deze zaak met die twee politici die toevlucht zoeken in het presidentieel paleis. Wat zegt het over de, het machtsspel, de krachtmeting tussen PiS en Toes en regering?
Ja, dat de oorlog compleet is. De oorlog is echt compleet. Geen van beide kanten kunnen dus ook maar een centimeter toegeven.
Mm-hmm.
Ten eerste, want dan zijn ze meteen ongeloofwaardig. He, aan de ene kant heb je de nieuwe regering, waarvan en hun kiezers verwachten dat PiS toch wel wordt afgerekend op 8 jaar, 8 jaar toch wel flink met gestrekte benen erin, over wetten heen trappen en maar de rechtsstaat omverwerpen en vormen. Dus dat PiS daar echt wel wordt gerekend. En aan de andere kant heb je PiS die bij hoog en bij laag beweert van nee, alles wat wij deden en wat wij doen, dat was legaal. alles wat jullie nu proberen te doen is ons afrekenen. Eigenlijk maken jullie ons politieke tegenstanders, proberen jullie nu mond dood te maken.
Ja, dit zei Morawiecki gisteravond. Ik laat even een stukje horen. Ja.
Nearly 35 years ago, Poland regained its freedom. For more than three decades, no one was persecuted in our country because of their political views. And no political prisoners were held, until now. For the first time since the dark days of totalitarian rule, we have political prisoners in Poland. They are the former Interior Minister Mariusz Kamiński and his deputy Maciej Wąsik. Both are democratically elected members of the Polish parliament. Both fought against communists. Both fought for justice in a free Poland by creating an office to fight corruption. Both enjoy the respect of Polish society. They are members of the Polish parliament. And unfortunately, both are victims of political revenge targeted by Donald Tusk's government.
Ja, Michiel, dit was oud-premier Morawiecki. Mm. Hij heeft het over revanche, wat je pietje daarop gooit. Revanche, wraak van Tusk. Is dat zo of is het...
Nou ja, goed, zoals ik al zei, hè, aan de ene kant wordt het ook gewoon vanuit Tusk zijn kiezers verwacht dat hij ze daadwerkelijk verantwoordelijk gaat houden voor wat er de afgelopen 8 jaar allemaal heeft plaatsgevonden. En we hebben het niet alleen maar over de rechtsstaat aan zich, we hebben het ook over het afluisteren onder Kaminski trouwens, het afluisteren van politici van burgerplatform in die tijd. We hebben het over machtsmisbruik van de bovenste plank. Waarbij ook familieleden op luxe baantjes kregen. En inderdaad ook de corruptie van TVP zelf. Want zo kun je het wel noemen. Waarbij presentatoren voor het in de etenslingen van echt de meest groteske propaganda, ik weet niet, echt tonnen betaald kregen. Mm. Dus die verwachting is er ook gewoon dat er niet zoals... het gevoel is dat toen Tusk voor het eerst aan de macht kwam in 2008, na een PiS-regering, dat ze toen te zacht waren eigenlijk voor PiS en wat ze toen allemaal al deden. Maar wat ze toen deden, dat valt in het niks met wat ze nu de afgelopen 8 jaar allemaal hebben gedaan.
Ja.
Vanuit de ogen van die kiezers.
Ja, je twitterde gisteren, en dat zei je ook net, de politieke oorlog is compleet. President Duda kondigt aan ieder wetsvoorstel te blokkeren totdat de twee politici vrij zijn en weer tot het parlement worden benoemd. Duda is nog 2 jaar president, tot de volgende presidentsverkiezing. Ja. Gaan we tot die tijd dit soort gevechten zien?
Ja, dat ten eerste. Kijk, sowieso heeft Duda al toen de regering Tusk is ingezworen, gaf Duda al in zijn speech aan. Eigenlijk van ik ga jullie flink dwars zitten. Dat was toen al duidelijk. Hij zei van ja, een presidentieel veto is geen reden om jullie verkiezingsbelofte niet waar te maken. Dat zei hij zo, op die manier. En dan weet je al hoe laat het is eigenlijk. Dus het was dat het een vijandige samenwerking zou worden. Mm-hmm. De regering en president, dat was wel duidelijk. Maar nu is het gewoon van ja, nogmaals, kijk, die veroordeling van Kaminski en Wąsik is uiteindelijk niet door politici gedaan. Dit is door een rechter gedaan. Dat is iets dat waar de politiek eigenlijk gewoon buiten zou moeten staan. Als ze dat ongedaan zouden maken, dan is dat al eigenlijk een schending van trias politica, hè, van de rechtsstaat. En de Poolse wet zegt ook, op het moment dat je bent veroordeeld, mag jij niet meer in het parlement zitten. Dus dan op het moment dat ze werden veroordeeld, werd hun mandaat ook ingetrokken. Dat is een automatisme, dat is geen beslissing van de regeringspartij of van wie dan ook. Ja? Dus wat dat betreft, ook al Dus dat kan, dat zeggen ze ook bij de, binnen de regering toeschijn. Ook de voorzitter van de Sejm, Kolovnia, die zegt ook van ja, maar ik kan gewoon niks anders doen. Dit is gewoon hoe het werkt. Op het moment dat ik ben veroordeeld, heb je geen mandaat in het parlement. Klaar.
Ja, hoe leeft het onder... Ik snap dat je niet alle Polen spreekt, maar hoe leeft het onder de Poolse bevolking deze politieke oorlog?
Ja, goed, ik heb natuurlijk naar wat peilingen zitten kijken. Er zijn vandaag weer wat peilingen gepubliceerd. En eigenlijk is het dezelfde status quo. Wie voor Pier, wie PiS steunt, die vindt het schandalig dat die twee zijn gearresteerd. En wie niet op PiS stemt, die vindt het hartstikke terecht dat ze zijn gearresteerd en dat ze zijn in de gevangenis zitten en zijn veroordeeld. Ja, het zijn ook, ook als we kijken naar hoe populair de partijen zijn, daar is eigenlijk weinig veranderd sinds de verkiezingen, de verhoudingen.
Ja.
PiS blijft de grootste in de peilingen. PO komt wel, kruipt wel iets dichterbij, maar niet heel veel of zo. Ook de derde weg is ongeveer even groot.
Ja.
Dus
de verhoudingen blijven hetzelfde. De bevolking is daar verdeeld dus over.
Precies, maar wel verdeeld in de zin van, nou ja goed, je hebt een grote minderheid van PiS-stemmers die hoe dan ook achter PiS zal blijven staan, wat er ook gebeurt. En je hebt de rest, die vindt van, nou ja goed, alles wat PiS doet, dat is gewoon hartstikke... Ja, dat is gewoon schandalig. En ze lijken boven de wet te willen staan en et cetera, et cetera.
Ja, en daar moet afgerekend mee worden. Ja. In hun ogen. Oké, dankjewel Michiel. We zetten er een punt achter voor vandaag, voor deze aflevering. Maar ja, je komt terug, dat weet ik nu al zeker.
Ja, nou ja, ik zie er wel naar uit, want... nou ja, goed, dit gaat gewoon een staartje krijgen verder. Dit gaat gewoon nog verder doorsudderen.
Ja, nou, een staart. Ik weet ook niet wat er gaat. Meer dan een staart. Dankjewel, Michiel van Blommestein, Polen-correspondent.
Was dat het?
Dat was het. Dit is de outro.
Okay.
Zet hem op daar, hè.
Jeetje, jongens, ik vond dit echt een moeilijk gesprek, hoor.
Ja, je wordt nog steeds opgenomen, hè.
Word ik nog steeds opgenomen?
Ja, nog steeds opgenomen.
En dan moet je het maar uitknippen.
Nee, laat het lekker erin.
Prima. Nou, wat je wil.
Hoi.
Hoi.
Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal- en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.